Goedemorgen, gemeente hier aanwezig en gemeente thuis. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dokter J. Hoek uit Veenendaal voorgaat. De schriftlezing van morgen is uit Handelingen 3. De kerkdiensten, vanavond om 6:30, hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. Zondag 23 mei, eerste Pinksterdag. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt ook dominee Van de Wind voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Avonk Noordengraaf uit Uddel voor te gaan. Maandag 24 mei, tweede Pinksterdag. Zal er om 9:30 een dienst gehouden worden waarin dominee A.D. Gooiert uit Nijkerk hoopt voor te gaan. Voorbeden. Jenne Kennemans, de Kosterijstraat 51, wordt aanstaande woensdag opgenomen in het ziekenhuis te Nijmegen voor de knieoperatie. Ook doen we voorbeden voor de scholieren die deze week beginnen met de eindexamens. De collecte. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk. U mag uw gave digitaal geven. Voor de aanwezigen in de kerk is de collecte bij de uitgang. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de Pinkster zendingscollecte voor de GZB. Meer informatie hierover in de kerkbode van deze week. De voorzang. De voorzang is Psalm 99, vers 8. Geef dan eeuwig eer, onze God en Heer. Klimt op Sion, toont eerbied waar hij woont. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Hmm. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere God, die hemel, zee en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij. Thuis mag ik u uitnodigen hardop te zingen. En in de kerk in ons hart te zingen van Psalm 95. Het eerste vers komt: laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En het vierde vers: want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Het eerste en het vierde vers van Psalm 95. Naar de woorden van Gods heilige wet, de 10 geboden en de hoofdsom. Daarna zingen wij een lied van verootmoediging uit Psalm 51, vers 5. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Dat is het vijfde vers van Psalm 51. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen der het vierde geslacht van hen die mij haten en die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam voor verkeerde doelen gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. De zevende dag is de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, elke keer wanneer wij de 10 geboden horen, dan mogen wij met dankbaarheid weten dat onze Heer Jezus Christus heel deze wet van zijn hemelse Vader volkomen heeft volbracht en voor ons samengevat in de woorden: U zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. In deze twee geboden worden de wet en de profeten vervuld. Laten wij nu bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Heere onze God, mogen wij op deze zondagmorgen zo bij u komen als David in alle eerlijkheid voor uw aangezicht. Dat wij weten dat wij in onszelf zondaren zijn. En dat we alleen door de genade van de vergeving, van de verzoening van onze schuld, voor u kunnen bestaan. Ook met alles wat in de week die achter ons ligt, is gepasseerd in ons denken en doen. Heren, maar ook zoals David dan zegt, dat ik aan uw dienst oprecht verbonden mag blijven. Dat vanuit het wonder van de reiniging, van de zuivering, er ook is de vernieuwing van mijn hart. Een oprechte geest. De keus van ons hart om ons leven aan uw dienst te wijden. En om werkelijk te luisteren naar wat u ons zegt. Om gehoorzaam uw woord te volgen en ons door uw geest te laten leiden. U brengt ons bijeen en geef, Heere, dat er ook het verlangen is in ons aller hart naar de tijd dat we weer allemaal naar de kerk kunnen gaan. En dat de kerk weer vol zal stromen. Dat we elkaar zullen zien en dat we samen met hart en mond u de lof mogen brengen. Intussen zijn we dankbaar voor de mogelijkheden die er toch ook in deze tijd zijn. Hier in de kerk een vertegenwoordiging als het ware van uw gemeente. En in de huizen. Daar ziet u ons ook net zo goed als hier in de kerk. Als we de Bijbel hebben opengeslagen bij de huiskamertafel. Of op een ziekbed. Met ouders en kinderen bij elkaar. Of alleen, maar toch verbonden met uw gemeente. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid. Wil ons leiden. Als uw woord gelezen wordt. Als wij vanuit uw woord mogen horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Zonder u kunnen we niets doen. In alles zijn we van u afhankelijk. Geef, Heere, dat we dan ook vanuit dat vertrouwen, wat aan het begin van de dienst is uitgesproken, dat onze hulp en onze verwachting is van u. En vanuit die geweldige zegenende groet waarmee u naar ons toegekomen bent, zo deze dienst ontvangen als een kostbaar geschenk. En heden, waar wij uw stem horen, ons hart niet verharden, maar ons laten leiden. Zo vragen wij u uit genade in Jezus' naam. Amen. Schriftlezing is uit Handelingen 3. Handelingen 3. Waar wij dan het woord van God horen. Paulus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het 9e uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. Petrus keek hem met Johannes doordringend aan. Hij zei: "Kijk ons aan." En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: "Zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. Hij greep hem bij de rechterhand, richtte hem op en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En ze wisten dat hij degene was die voor hun liefdegave bij de schone poort van de tempel gezeten had. En ze werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de kreupele die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang, die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En hij Jezus Christus zal zenden, die u tevoren verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: de Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten vanaf Samuel en zoveel als ze daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd: u bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot toen hij tegen Abraham zei: en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God, die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden, om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. Dit is het woord van God. En voordat wij er nader bij gaan stilstaan, gemeente, zingen wij van de lofzang van Zacharias. De versen 1 en 2 van de lofzang van Zacharias. tekst voor de prediking op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren is Handelingen 3, de versen 19 tot en met 21. Waar wij lezen, kom dan tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Here. En hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen, tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft, bij monden van al zijn heilige profeten, door de eeuwen heen. In deze tekstgemeente vertelt Petrus ons hoe laat het is. En dan spreekt hij over de tijd die komen moest, over de tijd die komen zal en over de tijd die geboden wordt. Petrus vertelt hoe laat het is, de tijd die komen moest, de tijd die komen zal en de tijd die geboden wordt. Weet u, gemeente, hoe laat het is? Talloze keren in ons leven vragen we dat zo even aan elkaar. Weet je hoe laat het is? Of we kijken vluchtig op ons horloge. Meestal is het maar een oppervlakkige vraag. Maar er zijn omstandigheden in ons leven dat het er echt op aankomt. Dat het heel spannend is. Bijvoorbeeld kan dat zijn als je examen hebt gedaan en je weet dat je geslaagd bent als je niet bijvoorbeeld voor 11 uur gebeld wordt. Dan kijk je iedere keer op de klok. Hoe laat is het nu? 10:30? 10:45? Of wanneer je kind geopereerd wordt en je zit op de gang te wachten en de dokter heeft gezegd, over ongeveer 2 uur, dan kan ik u vertellen of de operatie geslaagd is. Gods woord bindt ons op het hart dat wij moeten weten hoe laat het is op Gods wereldklok. En elke zondag wordt er in de verkondiging met alle ernst en met alle bewogenheid wordt het op het hart gebonden. Hoe laat het is, hebben wij onze klok erop gelijk gezet op die verkondiging van Gods woord. De tekst van vanmorgen is een deel uit de tweede preek die Petrus gehouden heeft in Jeruzalem. De eerste preek, dat weet u, dat is in Handelingen 2 op de Pinksterdag. En nu krijgen we hier de tweede preek. Een poosje later, vlak bij de tempel, is een grote oproep ontstaan. Mensen zijn van alle kanten samengekomen, want er heeft een wonder plaatsgevonden. Een genezingswonder. De apostelen, Petrus en Johannes, die gingen elke dag op de gebedstijd naar de tempel. Je had het morgenoffer en je had het avondoffer. En 2 keer per dag gingen vrome Joden naar de tempel om te bidden. En Petrus en Johannes, die geloven in de Heer Jezus als de Messias. Maar ze zijn nog steeds volop Joden. En ze gaan nog steeds met hun volksgenoten naar de tempel. Ook op die dag waar ons tekstgedeelte ons naar verplaatst. Zo tegen 3 uur in de middag, tijd van het gebed, daar gaan ze. En ze zijn bijna aangekomen bij de tempel. En bij de tempel, daar zit een bekende figuur. Die zie je daar elke dag zitten. Dat is die man die, ja, kreupel is. Misschien kan je beter zeggen dat hij verlamd is. Hij heeft nooit kunnen lopen. Als babytje al. Zo is hij geboren. Hij is verlamd. En het enige wat hij kan, dat is vragen om een aalmoes. Om een liefdegave. En zo zit hij daar elke dag bij die mooie poort. De schone poort. Oftewel de Nicanorpoort die bekend is vanwege het prachtige Corinthische brons. Dat erop aangebracht is, vlak bij de tempel, waar de mensen die gaan bidden langskomen, zit altijd dag in dag uit. Hij wordt er door zijn familie gebracht en 's avonds weer opgehaald. Die verlamde man, een aalmoes, een liefdegave, alstublieft, zwaar gehandicapt. Al ruim 40 jaar, nooit kunnen gaan en staan waar hij zelf wilde. Altijd aangewezen op de hulp en op de barmhartigheid van anderen. Een bekende straatfiguur in Jeruzalem. En als hij Petrus en Johannes ziet, dan roept hij ook weer. En dan Petrus wordt door de Heilige Geest gedrongen om deze man in Jezus' naam te genezen. Hij zegt, kijk goed, kijk me goed aan. Dan denkt die man, nou krijg ik zeker een gift. En dan zegt Petrus, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener. Sta op en ga lopen. En dan grijpt Petrus die man bij de rechterhand. Op hetzelfde moment gaat er een wonderlijke krachtwerking door het lichaam van die man heen. En alles wordt anders. En hij voelt het. Dat hij kracht krijgt in zijn benen en in zijn voeten. En wat hij nooit gekund heeft, dat kan hij nu. Hij staat op. Hij is een en al verwondering. En hij doet een paar stappen. En hij begint te springen. Hij begint te huppelen. Genezen. Door de kracht van de opgestane Heer Jezus. En het eerste wat hij doen wil, dat is die tempel binnengaan, dat voorhof opgaan en om daar de Heere God te danken. Terwijl Petrus en Johannes in zijn nabijheid blijven. En de mensen die hebben het gezien en ze staan er perplex van. Ze kennen die man allemaal. En het gerucht gaat als een lopend vuurtje door de stad Jeruzalem. En dan komen ze van alle kanten. Er komt een geweldige grote oploop bij de zuilengang van Salomo. En daar staan ze dan. Want die man die genezen is en die God looft, die is niet weg te slaan bij die weldoeners die het middel in Gods hand zijn geweest. Petrus en Johannes. En al die mensen staan met open mond te kijken. En dan neemt Petrus het woord. Hij begrijpt dat de Heere hem de gelegenheid geeft om hier opnieuw het evangelie te verkondigen. En die gelegenheid, die laat hij niet aan zich voorbij gaan. Die grijpt hij aan, want hij wil niets liever dan getuige te zijn van Jezus. En de mensen duidelijk te maken dat hij niet zelf in eigen kracht die genezing heeft tot stand gebracht. Maar dat dat een teken is van de kracht van de opgestane Heere. Mensen, jullie kijken ons nu allemaal wel aan, alsof wij door zijn eigen kracht of vroomheid deze verlamde man genezen hebben, zodat hij weer wandelen kan. Maar zo is het niet. Hier is wat anders aan de hand. Hier is iemand anders aan het werk. En dan spreekt hij als een echte evangelist. Ja, daar gaat het dus steeds om in het boek Handelingen. Dat de naam van Jezus wordt verkondigd aan Joden. En straks ook aan heidenen, als de enige naam onder de hemel gegeven tot behoud voor een ieder die gelooft. En nu zijn er wel eens vragen zo van, hoe moet er eigenlijk gepredikt worden? Hoe moet er in de kerk gepreekt worden? Er bestaan verschillende gedachten over. En de een vindt dit en de ander vindt dat. Maar gemeente, het grote voorbeeld hoe er gepreekt moet worden, dat vind je natuurlijk in het boek Handelingen. En want daar gaan ze uit, eerst Petrus vooral en later Paulus. En daar krijg je allemaal voorbeelden, zo moet er gepreekt worden. Toen en nu nog steeds. Daarom is het belangrijk dat wij in Handelingen 3 ook heel goed lezen van wat er staat en hoe dat gaat als Petrus predikt, want diezelfde verkondiging, die moet ook vandaag in Bruchem klinken en overal in de wereld en tot aan de jongste dag in de kern. Dezelfde prediking die we hier horen uit de mond van Petrus. En wat Petrus eigenlijk doet, dat is dat hij de mensen vertelt hoe laat het is op de klok van God. En dan gaat in de eerste plaats over de tijd die komen moest. Kijkt u mee in vers 21. In vers 21 daar staat: hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Nou, we hebben pas achter ons de hemelvaartsdag. We hebben de hemelvaartsdag gevierd. We hebben de hemelvaartsprediking gehoord. En nu staat hier de hemel, die moet Jezus ontvangen. Het woordje moeten, dat speelt in het Nieuwe Testament een grote rol. U weet dat wel, als de Heer Jezus in de kring van de leerlingen vertelt over zijn komende lijden en sterven, bijvoorbeeld in Lucas 9, vers 22, dan zegt de Heer: de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, door de overpriester, de schriftgeleerden. En hij moet gedood worden en hij moet op de derde dag opgewekt worden. Iedere keer dat woordje moet. Wat is dat voor een moeten? Dat is het moeten van Gods plan. Dat is het moeten van Gods raad. Het kon niet anders. Zo heeft de Heer het dwars door alle menselijke ongerechtigheden heen bedoeld. Hij moet lijden en sterven en opstaan. En Petrus die vult dat nu aan door te zeggen: en hij moet ten hemel opgenomen worden. Daar moest het van komen. Die tijd die moest er komen. Zo kijken wij vanmorgen terug op de hemelvaart van de Heer Jezus. Wij vierden de dag dat de Heiland vanaf de Olijfberg werd opgenomen in de hemelse heerlijkheid. De dag waarop hij enthousiast ontvangen is in het hemelse paleis, waar de engelen hem hebben toegejuicht en waar de triomferende kerk hem heeft aanbeden. En wij geloven, gemeente, dat die prachtige dag van de hemelvaart van onze Heer Jezus weer een belangrijke stap verder is geweest. Toen is weer een stap gezet naar de grote toekomst van God. Want hemelvaart, het is een scharnierpunt. Het is een doorgangsmoment. Eerst heb je, zo hebben we het op de catechisatie al geleerd, hè, de staat van de vernedering. En daarna heb je de staat van de verhoging. Eerst heeft de Heer Jezus op aarde zijn werk volbracht. Dan krijg je de opstanding en de hemelvaart. Dat is het scharnierpunt. En dan gaat hij door met zijn werk vanuit de hemel. De hemel moet hem opnemen, want Gods werk moet doorgaan. En weet u, met eerbied gesproken, de Heer Jezus is niet met pensioen gegaan. De Heer Jezus is niet met emeritaat gegaan. Hij is gegaan in de rust. Zeker. Van de overwinning. Maar de hemel, dat is zijn werkpaleis. En Jezus is nu geworden, hij is thuisgekomen bij de Vader en hij is de thuiswerker. Jezus werkt van huis uit, vanuit zijn hemelse thuis. Werkt hij op aarde door, op weg naar de jongste dag. Het moet doorgaan. Maria Magdalena, hè, die op de paasdag de Heer Jezus ontmoet in de hof, die houdt hem vast en die wil hem als het ware nooit meer loslaten. En zegt de Heer Jezus: hou mij niet vast, Maria. Hou mij niet vast. Maar ik moet verder. Ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader. En ga het mijn broeders vertellen. En zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader. Naar mijn God en uw God. Ik moet verder. Vanuit Pasen. Vanuit hemelvaart. De dag die komen moest. De hemel moest hem opnemen. En nu zit hij op de troon. Om zijn werk voor te zetten. Als de verhoogde middelaar. Als de koning van de kerk. De tijd die komen moest. Maar Petrus die kijkt niet alleen terug naar de hemelvaart. Maar hij kijkt ook vooruit. En hij spreekt ook over de tijd die komen zal. En het is de tweede tijd zijn dat Petrus afgeeft in zijn preek. Want hij zegt: hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten. Door de eeuwen heen. De tijden waarin alle dingen worden hersteld. Wat zijn dat voor tijden? Sommige mensen die dit lezen, die denken aan het duizendjarig vrederijk, dat nog zal aanbreken voor de laatste dag. En anderen zeggen: nou, ik geloof dat niet zo, maar ik denk dat hier bedoeld wordt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, als de Heer Jezus zou komen in heerlijkheid aan het einde van de wereldgeschiedenis. We gaan er niet over twisten. Want één ding is zeker. Al de beloften van de profeten, Die worden volkomen heerlijk vervuld. De bergen zullen vrede dragen. De heuvels heilig recht. En Jeruzalem, stad van shalom, zal een stad van waarachtige vrede zijn. Juist in onze dagen, waarin we weer ons hart vasthouden, gemeente, bij alle recente ontwikkelingen in en om Jeruzalem. Waar die oorlogsdreiging is. Waar de bommen inslaan. Juist nu, zeggen we, maar Jeruzalem zal een stad van eeuwige vrede zijn. En er komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waarop geen oorlog meer zal worden geleerd. En waar eindelijk, ja, die volle zegen van Abraham voor het volk van Gods verbond Israël gerealiseerd zal worden. Allereerst voor Israël en dan ook voor de heidenvolkeren. Petrus die wijst er nadrukkelijk op in vers 25. U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot toen hij tegen Abraham zei. En uw nageslacht, in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. De zegen voor Israël, de zegen voor de volkeren in de Messias Jezus. Die grote toekomst. Dat alle dingen, kijk weet je die man hè, die verlamde man. Die er als een zielig hoopje ellende bij die tempelpoort zat te bedelen. Die man is eigenlijk het beeld van de gebrokenheid van deze wereld. Waardoor de zonde heel deze wereld zo kapot is gegaan. En er in de levens van zoveel mensen groot verdriet is. Zware handicaps. Ernstige ziekten. Bittere teleurstellingen. Uiteindelijk de dood die tot alle mensen doorgaat. Daar is die man een beeld van. De gevolgen van de zondeval. Waaronder heel de aarde zucht. En is een baresnood kreunt. Maar als die man dan genezen wordt. En als hij dan niet weet wat hem overkomt. En als hij dan huppelt. En als hij dan springt. En als hij dan juicht van blijdschap. En als hij dan zegt op het tempelplein: geloof zijn God met diepst ontzag. Dan is diezelfde man een beeld van wat God doet. En volkomen doen zal in de toekomst. De tijd van de wederoprichting. Van het herstel. Van alle dingen. En daarom is Jezus naar de hemel gegaan, om van daaruit, als hij zijn werk heeft volbracht, in heerlijkheid op de wolken terug te komen. Dan kijken wij op deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren niet alleen terug naar dat heilsfeit van hemelvaart. We kijken ook vooruit, wat de engel ook gezegd heeft, de engelen op de Olijfberg. Zo zal hij wederkomen. En dan zal hij alle dingen nieuw maken. Jeruzalem, o stad van heil en vrede, verhef uw poorten, maak uw straten wijd, uw koning komt. Wanneer hij binnenrijdt, is alle strijd voorbij. Uw leed geleden, uw koning komt, o volken. Stroop nu samen naar deze stad die God u heeft bereid. Jeruzalem, verheug u, wees verblijd. Zing voor uw koning. Halleluja, amen. Wel, dat is het tweede. De tijd die komen moest, hemelvaart. De tijd die komen zal, dat noemen wij met een moeilijk woord de epifanie. Ja, dat is de verschijning van Jezus in heerlijkheid en majesteit. Petrus vertelt hoe laat het is. En in de derde plaats heeft hij het over de tijd die geboden wordt. En nu letten we bijzonder op vers 19. Daar zegt hij, de tijden van verkwikking zullen komen. Van het aangezicht van de Heere en dat hij Jezus Christus zenden zal, die tevoren aan u verkondigd is. Dan moeten we dus goed lezen, gemeente. Dat is aan het ene moment, dan is er sprake van de tijd van de wederoprichting, het herstel van alle dingen. En nu zegt hij, de tijden van de verkwikking. Die moeten we wel van elkaar onderscheiden. Die tijden van die verkwikking, tijden van de verademing die komen zullen. Dat is wat anders dan die tijd van de wederoprichting aller dingen, dat is de jongste dag. Wat bedoelt de apostel Paulus dan? Als hij het hier heeft over die tijden van de verademing, die tijden van de verkwikking. Nou moeten we ons weer even verplaatsen in de situatie van de eerste hoorders van deze preek van Petrus. Het is in Jeruzalem. En die stad Jeruzalem, die staat in die tijd onder grote druk. Jongens en meisjes weten het ook wel. De Joden waren niet zelf de baas, hè, in Jeruzalem. Wie waren daar de baas in Jeruzalem? Pontius Pilatus en zo. Wat waren dat voor mensen? Het waren de Romeinen. Net zoals in de Tweede Wereldoorlog hier in Nederland de Duitsers de baas speelden. Zo was het toen dat de Romeinen de baas speelden. En het zag er niet goed uit. En wij weten dat in het jaar 70 de hele stad Jeruzalem verwoest is. En dat er een verschrikkelijke tijd is aangebroken voor de Joden. Dat er heel veel Joden toen ook zijn vermoord, een vreselijke slachting. En nu is het nog niet zo ver. Op het moment waar de tekst ons naar verplaatst, zitten we nog niet. Dan zitten we meer rond het jaar 33 of zo. Hè. Dus er zitten nog tientallen jaren tussen. En dan zegt Petrus op dat moment, in die spannende situatie, tegen die mensen in Jeruzalem: als jullie nou de Heer Jezus aanvaarden, als jullie Messias, alsnog, jullie hebben hem wel verworpen. Jullie hebben hem overgegeven in de dood. Jullie hebben een moordenaar, Barabbas, gekozen in plaats van Jezus de Messias. Jullie hebben bloed aan je handen. Jullie staan schuldig aan moord op Gods eigen lieve Zoon. Maar, zegt Petrus, maar toch, als jullie je bekeren, als jullie nu alsnog het evangelie van Jezus Messias aannemen, oh, dan zullen er tijden van verkwikking komen. Tijden van verademing. Dat het oordeel wordt afgewend. Stel je voor dat nou heel Jeruzalem massaal Jezus had aanvaard. Er waren gelukkig duizenden die het deden. Maar er waren nog veel meer die het niet deden. Maar als nou heel Jeruzalem en heel dat volk Jezus op dat moment als Messias had aanvaard, zou Jeruzalem niet verwoest zijn. Maar zouden er tijden van verademing, van verkwikking gekomen zijn? Positief bedoeld hier, tijden van verademing. Als een woestijnreiziger die afgemat is onder de hete zon en die dan geweldig blij is als er een wind opsteekt, een verkwikkende wind. Of als er een zeldzame regenbui valt in het woestijnland. Zo geeft de Heer God tijden van verkwikking in de geschiedenis. Dat zijn, gemeente, tijden van geestelijke opleving. Tijden van opwekking. He? Stel je voor dat mensen in een cel zitten opgepakt. Dat gebeurt wel eens. Dan heb je een cel waar eigenlijk maar plaats is voor 10 gevangenen. En dan door het regime worden er in die cel van 10 gevangenen worden er wel 50 gestopt. Pas nog gelezen, getuigenis van een gelovig mens die opgepakt was en die in zo'n cel terecht kwam. Waar je nauwelijks adem kan krijgen. Waar het stinkt. Waar het benauwd is. Je hijgt naar zuurstof. En als dan een frisse wind gaat waaien. Hè, dat zegt Petrus hier. Dat er nieuwe zuurstof komt. Voor Israël. En voor de kerk. Tijden van verkwikking. Want in de wereld zul je verdrukking hebben. En de eindtijd die zal ook vol zijn van strijd en van lijden. Maar er zullen ook tijden van verkwikking zijn. En die zullen er zijn. Als je luistert naar het evangelie. En als je gelooft in de naam van Jezus Christus. Hij die door de profeten is beloofd. En die op Gods tijd gekomen is. Er staat in vers 26, God die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden. Eerst naar Jeruzalem. Dus na Pasen, bij alles wat er gebeurd is, is de Heere God in zijn ontferming zo, dat hij alsnog het evangelie eerst aan het volk van de Joden laat verkondigen. Dat er nog steeds een poort open staat voor Israël. Ondanks alles wat er gebeurd is, ook vandaag in 2021, een open poort voor Israël. En dat God op zijn tijd zal zorgen dat zijn oude verbondsvolk, Jezus Messias zou gaan aanvaarden. Ik geloof het van harte dat er een massale bekering komt van de Joden tot de Heer Jezus. En ik kan er wel eens van dromen, gemeente, dat op de straten van Me'asje Arim, weet u wel, die mannen met die lange krullen en met die zwarte jassen, dat ze zullen zeggen, Jezus Messias, de Heilige Geest, die grote ommekeer zal gaan brengen. Dat zijn de tijden van de verkwikking. En als we nou aanstaande zondag Pinksterfeest mogen gaan vieren, dan hoeven we echt niet te bidden, Heere God, wilt u uw geest uitstorten? Want dat is gebeurd. Net zo min als dat we bidden, Heere Jezus, wilt u in Bethlehem geboren worden? Dat is gebeurd. We zeggen ook niet, Heere Jezus, wilt u uit de dood opstaan? Dat is gebeurd. Wilt u naar de hemel varen? Dat is gebeurd. We gaan dus ook niet bidden van de week, wilt u uw geest uitstorten? Want het is gebeurd. De Heilige Geest is gekomen en we gaan het vieren op de Pinksterdag. Maar zoals hij nu gekomen is, zo is het ook dat de Heilige Geest steeds weer een nieuwe doorstoot wil geven. Een nieuwe doorstroming. En dat noemen wij een opwekking. Een geestelijke opwekking. Dat noemen wij een revijf. Dat noemen we een revival. Laten we daarom bidden. O kom, Heilige Geest, opnieuw en doorwaai de hof van uw kerk. Want het is vaak zo benauwd dat we zuurstof nodig hebben. In je eigen leven misschien. Als je zegt, wat was het vroeger anders bij mij? Wat was de Heere dichterbij voor me? Wat had ik een teerder gebedsleven? Waar ben ik ingezonken? Waar ben ik afgedwaald? O Heere, kom opnieuw. Laat het waaien. Geef me zuurstof. Schenk een tijd van verkwikking. O in Nederland, waar we zo massaal de levende God de rug hebben toegekeerd. Waar de kerk een minderheid is geworden. Waar binnen de kerken zoveel lauwheid is. Zoveel verdeeldheid. En zoveel verwarring. O Heilige Geest, Veni, Creator, Spiritus. Kom, Schepper, Heilige Geest. Met uw verkwikking. Daar spreekt Petrus over. Hij zegt, dat zal God geven. En daarin zendt hij als het ware Jezus nog een keer naar je toe. De Heer Jezus komt naar je toe. In Jeruzalem kwam hij naar de mensen toe. In het kleed van zijn woord. Op de wijze van zijn geest. En als je dan gelooft en je gewonnen geeft aan dat evangelie, dan is dat een machtige belofte. Want dan zegt hij, ja dan als je dat doet, dan zul je zonde worden afgewist. Hoe staat het er precies? Kom dan tot inkeer, vers 19. Bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden. Zoals dat gebeurde met die 3000 die op de Pinksterdag tot de kering kwamen. Ze werden gedoopt en hun zonden werden uitgewist. Zelfs de zonde dat ze geroepen hebben, kruisig hem. En zijn bloed komen over ons en onze kinderen. En laat ons Barabbas los in plaats van Jezus. De zonde dat ze de hoeksteen verworpen hebben. De zonde dat zij niets wilden weten van Jezus, de geliefde die tot hen gezonden was. En dat ze een nieuw begin ontvangen. Dat mag Petrus daar doorgeven. Het zal niet zonder vrucht zijn gebleven, deze prediking. Want behalve die 3000 op de Pinksterdag zijn er in de voortgaande tijd nog meer duizenden getrokken. En groeide de gemeente. En het aantal onderdanen van koning Jezus nam toe. En daarin bloeide de kroon van de middelaar. Maar gemeente, dat geldt u ook nog. En zo mogen we die prediking van Petrus ook op onszelf betrekken. Heden, zo wij zijn stem horen, komt de Heer Jezus in het kleed van de prediking naar u toe en naar jou toe. En die zegt, weet toch hoe laat het is? Het is nog niet te laat. Het is niet voor eeuwig te laat. Ook voor jou niet. Ook voor u niet. Het is het heden van de genade. En de Heere God die wil geven het geloof in je hart. De Heilige Geest is aanwezig om, waar je erom vraagt, te geven wat je nodig hebt. Om dan te komen met die tijden van de verkwikking. Daar zien we naar uit. Als in deze week heenreven naar Pinksteren. Dat het opnieuw gaat gebeuren. En dat de Heere het doet. Voor Israël, voor Nederland. Voor Bruchem, voor u, voor jou en voor mij. Weet u hoe laat het is? Amen. We zingen van Psalm 72, de versen 2 en 3. Psalm 72, de versen 2 en 3.
Thank you.
Wij gaan u danken en bidden. Heere getrouwe God, we danken u ervoor dat deze woorden uit de preek van Petrus niet alleen eeuwen geleden hebben geklonken daar in Jeruzalem, maar dat ze nog steeds klinken in ons midden. Omdat u niet veranderd bent, omdat de Heer Jezus niet veranderd is, de Heilige Geest niet veranderd is, maar wij ook hetzelfde nodig hebben als die Joodse mensen daar in die stad. Maar u ook datzelfde ons geven wil, Heere, dat wij eerlijk voor u worden. Dat wij dus zeggen, nee, we zijn niet beter dan die Joodse mensen die hebben gezegd, laat ons Barabbas los en laat Jezus gekruisigd worden, want wij staan van nature precies aan diezelfde kant. En niet als vrienden, maar als vijanden. En wat hebben we ook hetzelfde nodig? Eerlijk worden voor u in schuldbelijdenis, maar dan ook in die verwachting van wat u doen zult. De wondere werking van uw Heilige Geest. Prachtige beeld uit Psalm 72. De regen, de milde regen. En dan, ja, de zandzee zal herschapen schijnen. En bloeien zal zij als een roos. Zo bidden we, Heere, voor uw volk Israël. Zo bidden wij u voor uw kerk wereldwijd. En in Nederland. En in Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen. O Heere, dat u komt met die tijden van verkwikking. De doorwerking van Pinksteren in onze dagen. Zodat de bruid weer fris is. En met nieuwe kracht roept. Kom, Heere Jezus, Maranatha. Zo dragen we elkaar aan u op, Heere, onze zieken. U kent ze in hun omstandigheden. En bijzonder willen we bidden voor Jenne Keinemans. Wil u bij haar zijn en haar ook door die operatie heen leiden. We doen voorbeden voor de scholieren. Als het spannend voor ze is met de eindexamens, wilt u geven dat ze ook daarin, terwijl ze zelf hun best doen, toch op uw onmisbare zegen mogen vertrouwen. En daar ook rust in mogen vinden. Heere, geeft u toch vrede in de staat Israël en bij de Palestijnen. Wat vallen er veel slachtoffers. Niet alleen militanten, maar ook burgers. Niet alleen volwassen mensen, maar ook kinderen. Wat schrijnend dat dat altijd maar weer oplaait. Dat vuur van haat en agressie. O Heere, geef gerechtigheid. Geef vrede. Zegen alle pogingen die ondernomen worden om tot een staakt het vuren te komen. Om een andere oplossing te zoeken dan het geweld dat nooit op een oplossing kan zijn. Ontferm u, Heere, over uw Sion. En ontferm u over de volkeren. En dat er gerechtigheid mag heersen. We bidden u voor de voortgang van uw werk. Het werk van zending. We bidden u, Heere, wilt u zegenen. Alles wat gedaan wordt. Uit liefde tot Jezus. En dat we er met hart en ziel bij betrokken mogen zijn. En dat er ieder van ons zorgvuldig mag toezien. Wat kan ik doen? Welk steentje mag ik bijdragen? In afhankelijkheid van uw Geest. Neem zo ons danken aan. Gaat u verder met ons deze dag. Breng ons allemaal samen waar mogelijk. In uw huis of in elk geval rondom uw woord. Wij bidden het. En wij danken u. In Jezus' naam. Amen. En wij zingen het slotlied over de wederkomst van de Heer Jezus. Psalm 98, het vierde vers. Gemeente hier in de kerk en u alle die met ons verbonden bent, verheft uw harten tot God. Ga heen in vrede. Draag met u mee en draag ook uit de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u. Hij geven u vrede. Amen.